Ja, goedemorgen allemaal. Shalom.
Goedemorgen.
Wij gaan met elkaar de Bijbel lezen, dat had ik wel verwacht. Ik hoop dat u ook allemaal een Bijbel meegenomen hebt. Ja, soms kan je dat natuurlijk op een telefoon ook meelezen tegenwoordig of op een tablet. Maar goed, in ieder geval, we gaan de Bijbel openen en dat doen we bij Lucas hoofdstuk 1. Lucas 1, vanaf vers 67 gaan we lezen. Lucas 1, vanaf vers 67. Lees uit de Statenvertaling. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Want hij heeft naar zijn volk opgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken. En om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God. Waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. En om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Tot zover de lezing van het woord van God, en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons hart. Ja, broeders en zusters, vrienden, het is natuurlijk een hele bijzondere geschiedenis, die geschiedenis van Zacharias, de vader van Johannes de Doper, en natuurlijk van zijn moeder Elisabeth. Uit die geschiedenis lezen we dat de Heer een God van wonderen is en een God die dingen doet die voor mensen onmogelijk zijn. Dat het een God is die soms ineens van zich weer laat spreken. Lucas 1 sluit in de tijd gerekend aan op het laatste Bijbelboek van de Tenach van het Oude Testament, en dat is Maleachi. Daar vinden we de connectie tussen Maleachi hoofdstuk 4 en Lucas 1. Daartussen ligt een periode van 400 jaar, waarin de Heer niet gesproken heeft door de profeten. Het is na Maleachi 400 jaar stil geweest. En hadden ze alleen het geschreven woord, maar niet meer een profeet die in de naam van de Heer optrad. En dan ineens, als Zacharias dan in de tempel aan de beurt is om het reukoffer te brengen, verschijnt er aan hem een engel. God gaat ineens weer na 400 stille jaren spreken, en niet alleen spreken, maar ook handelen met betrekking tot zijn volk Israël. De engel Gabriel staat daar naast het reukofferaltaar, en in Lucas 1 kan je lezen daarover dat het de vader van Johannes heel duidelijk is dat hij die engel heel bewust gezien heeft, want er wordt gezegd, hij stond aan de rechterzijde van het reukofferaltaar. Op dat moment was Zacharias bezig met het brengen van het reukoffer. Dat had te maken met de gebeden. Die wierook, die specerijen die geofferd werden, beelden de gebeden uit. En op dat moment was ook het volk buiten in de voorhof aan het bidden. En het bijzondere is dat als Zacharias dan inderdaad met dat reukoffer brengen bezig is, dat dan die engel daar staat, Gabriel, en tegen hem zegt: uw gebed is verhoord. Dat is eigenlijk heel apart. Hij is bezig met gebeden namens het volk, voor het volk. En dan zegt die engel: uw gebed is verhoord. Zacharias en Elisabeth, zijn vrouw, hadden dus blijkbaar In ieder geval gebeden en waarschijnlijk ook wel heel veel gebeden. Ze hadden geen kind. En dat was natuurlijk in die tijd sowieso een schande. Maar eigenlijk ook iets wat met betrekking tot de toekomst een drama was. Want als je geen kind had, als je eigenlijk geen zoon had, want dat was nog het allerbelangrijkste. Ja, dan zou je geslacht ook ophouden te bestaan. Ze hebben daar dus ongetwijfeld veel voor gebeden. Het waren hele gelovige mensen, die Zacharias en Elisabeth. Voor hen staat er dat ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. Ze leefden dus strikt volgens de wet, volgens het woord van God. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze geen fouten hebben gemaakt, dat ze geen zonden hebben gedaan. Maar als ze zonden hadden gedaan, dan gingen ze volgens de wet ook weer het offer brengen wat daarbij hoorde. Ze wandelden in geloof, in de verwachting ook van de Messias. Zacharias en Elisabeth. Zacharias, zijn naam betekent de Heere gedenkt. En Elisabeth betekent eed van God. Hoe bijzonder zijn namen in de Bijbel, want juist ook met betrekking tot hun namen gaat God ook handelen. Het is God die zijn eed aan David, maar in het bijzonder natuurlijk ook aan Abraham, tot uitdrukking gaat brengen, gaat vervullen, die belofte gaat vervullen. De Heere denkt aan zijn verbond. Hij gedenkt zijn verbond, Zacharias. En hij komt terug op die eed met betrekking tot David, maar ook aan Abraham. Als het gaat over de komst van de zoon van Abraham en de zoon van David, de Messias. De engel brengt die boodschap aan Zacharias daar in het heilige van de tempel. Spreekt over een zoon die geboren zal worden en die ze de naam Johannes moeten geven. Het is heel bijzonder in de Bijbel te zien dat er twee in het Oude Testament en twee in het Nieuwe Testament zijn die van tevoren, voordat ze in de moederschoot worden ontvangen, of in ieder geval voordat ze geboren worden, een naam krijgen. Door God bepaald. In het Oude Testament is dat Ismaël en Isaac. In het Nieuwe Testament is dat Johannes de Doper en Jezus. Heel opmerkelijk om te zien dat beide personen met elkaar te maken hebben. En dat zij allebei, de een met een I begint, Ismaël en Isaac, en Johannes en Jezus, allebei met een J beginnen. Als de engel die boodschap aan Zacharias brengt, ziet Zacharias toch eigenlijk wel een groot probleem met betrekking tot wat God zegt. De vrouw die zal een zoon krijgen. En ze moeten dus de naam Johannes geven, maar zegt Zacharias dan, ja, maar hoe kan dat dan? Mijn vrouw en ik zijn oud. We zijn op hoge leeftijd gekomen. Het is de engel die dan dat ongeloof van Zacharias eigenlijk meteen de kop indrukt. En zegt, ja, omdat je niet gelooft, zul je vanaf dit moment niet meer kunnen spreken, totdat alles vervuld zal zijn wat ik gezegd heb, wat God gezegd heeft. U zult kunnen zwijgen en niet kunnen spreken, tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. Ondanks dat ongeloof, dat grote vraagteken bij Zacharias, gaat toch God door met zijn plan, met zijn belofte. En het volk stond buiten te wachten en het duurde allemaal veel langer als normaal. En ze vroegen zich natuurlijk af, wat is er gebeurd daar in de tempel? En dan komt Zacharias naar buiten en er is het een grote smart, een groot verdriet voor hem natuurlijk. Hij kan de zegen niet uitspreken. Normaal gesproken, als een priester uit het heilige kwam, Na het reukoffer gebracht hebben, sprak hij de zegen uit. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadigd. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Want zo was het door de Heere bepaald dat de priesters het volk zouden zegenen. Het is heel bijzonder dat dat aan de priesters van Israël gegeven is. Zij moesten op die manier de naam van de Heere op het volk leggen. Maar Zacharias is stom. Hij kan niet spreken. En dan maakt hij zijn bediening af natuurlijk, want dat was voor een bepaalde tijd dat hij in Jeruzalem de bediening van het priester zijn moest uitoefenen. En dan gaat hij naar huis en dan, ja, dan wordt zijn vrouw zwanger. In het geloof hebben ze gemeenschap met elkaar, hoewel ze natuurlijk op leeftijd zijn. We weten helemaal niet hoe oud. Waren ze stokoud of waren ze, maar ze waren in ieder geval oud. En dan wordt zijn vrouw zwanger. En dan zien we die geschiedenis zich voortzetten als dan na 9 maanden Johannes de Doper geboren wordt. Hij wordt geboren en op de 8e dag hebben we, staat er in Lucas 1 vers 59, dan komen ze om het kind te besnijden. Dat moest op de 8e dag gebeuren, volgens de wet. En dat wordt dan ook gedaan. En in feite werd dan ook de naam aan het kind gegeven. Dus hoe men het dan noemde voor die tijd weet ik ook niet. Maar in ieder geval de naam werd officieel in ieder geval gegeven. En ja, er zijn buren en bekenden, misschien ook wel familie. En die zeggen, nou ja, hij moet Zacharias heten, want zo heet zijn vader. Maar dan zegt zijn moeder, nee, hij moet Johannes heten. En dan staat er in vers 62, vond ik zo apart, en ze gebaarde naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. Ze hadden blijkbaar het idee dat hij dus ook doof was. Maar dat had de Bijbel helemaal, dat had de engel ook helemaal niet gezegd. De engel had niet gezegd, je zult doofstom zijn, je zult stom zijn. Maar dat is heel apart dat wij ook mensen, wij hebben soms het idee als iemand een bepaalde handicap heeft, dan zal die waarschijnlijk ook wel. En dat zie je dus hier eigenlijk ook gebeuren. En Zacharias die neemt dan een tabletje, toen had hij dus ook wel een tablet. Alleen moest je daarop schrijven. En dan schreef hij op Johannes, is zijn naam. En ze verwonderden zich alle, waarom wordt hij nou Johannes genoemd? En dan staat er in vers 64, en onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak en loofde God. Dus hij is stom gebleven tot en met die dag van de besnijdenis. Want de engel had gezegd, totdat alles zal vervuld zijn wat ik gezegd heb. Dus hij moest natuurlijk ook zijn zoon Johannes noemen. En toen hij dat dus bekendgemaakt had, toen kon hij weer spreken. En het eerste wat hij gaat doen is om de Heere te loven en te prijzen. En samen hebben we met elkaar die prachtige lofzang van Zacharias gelezen. Het eerste wat hij zegt is, geprezen zij de Heere. Oftewel, halleluja. Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Want dat is inderdaad de Heere, de ik ben die ik ben, de God van Israël. Hij is de God van Israël. Hij is niet de God van Nederland, niet de God van Amerika of wat van ook. Hij is de God van Israël. En hij heeft omgezien naar zijn volk en er verlossing voor tot stand gebracht. Zacharias kijkt al naar de toekomst. Alsof die verlossing al klaar is. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Een hoorn van zaligheid, dat was Maria. Die natuurlijk 3 maanden bij hen over de vloer is geweest. Maria, de moeder van de Heer Jezus. Die nadat ze de boodschap van diezelfde engel Gabriel 6 maanden later dan Zacharias heeft ontvangen. Nadat ze die boodschap heeft ontvangen en zich beschikbaar heeft gesteld. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Ging ze in allerijl naar Elisabeth. Het was familie van elkaar. Hoe dat nou precies zat, er waren wat discussie over, maar het was in ieder geval familie van haar. Het was een nicht. Elisabeth was een nicht van haar. En als ze dan bij Elisabeth binnenkomt, We weten niet hoe lang dat nou precies, maar ze is al tamelijk kort nadat zij zwanger is geworden vanuit de Heilige Geest, is zij bij Elisabeth binnengekomen en dan springt dat kind, dus Johannes, springt op in de schoot van Elisabeth. Dat is een wonder, hè? Als we het nou hebben over de mars voor het leven van de week. He, dat kind dat reageerde dus op die groet van Maria. Een kind in de moederschoot, dat is een volmaakt mens. Een mens ontstaat op het moment dat het zaadje bij het eicelletje komt. Vanaf dat moment is het een mens. Is alles daar voor een mens aanwezig? Is het niet een vrucht waar je maar mee kunt doen wat je zelf het beste uitkomt? Het is een mens. En dat mens, die mens in dat lichaam, nog van zijn moeder reageert. Ik heb toen eens een keer een film gezien ook over, ja, hoe men dat kon meten ook. Hoe een kind reageerde op stresssituaties waar die moeder in zat, of op druk verkeer. Allemaal van dat soort dingen, dat kind heel goed in de gaten had, dat er dus blijkbaar bepaalde dingen aan de hand waren. En hij heeft natuurlijk ongetwijfeld, heeft Zacharias van Maria gehoord hoe dat bij haar gegaan is met diezelfde engel Gabriël. En hoe dat inderdaad de belofte is dat zij die uit het huis van David kwam, dat zij daar die belofte in zich draagt die aan David gedaan is. Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Een hoorn in de Bijbel spreekt naast dat het iets is wat van overvloed spreekt. Hè? De hoorn van het overvloed. Maar in de eerste plaats spreekt het toch eigenlijk wel het meest over een koning. Een hoorn is een beeld van een koning. Dat lees je bijvoorbeeld in het boek Daniël. Waar gesproken wordt over een geitenbok met een hele grote hoorn. En een ram met twee hoorns. En die vechten met elkaar en die geitenbok overwint die andere, die ram met die twee horens, dat waren de Mede en de Perzen. En die geitenbok stelt Griekenland voor, Alexander de Grote, die grote hoorn. En dat wordt dan ook gezegd, hè, dat die hoorn spreekt van de koningen. En dat dan die grote hoorn wegvalt en dan komen er vier kleinere horens. En dat zijn dan de generaals die Alexander de Grote uiteindelijk opvolgen na zijn hele plotselinge, tragische, op ongeveer 30-jarige leeftijd, dood in Babel. Een hoorn van zaligheid, dus dat spreekt over de koning. Een hoorn van zaligheid. En het wonderlijke is, als je in het Hebreeuwse Nieuwe Testament leest, dat is er ook, dan staat daar zaligheid Yeshua. Oftewel, Jezus in het Hebreeuws. De hoorn van zaligheid, de hoorn van Yeshua, de koning van Israël, Jezus, de Heere redt. He, Johannes betekent de Heere is genadig, Jezus betekent de Heere redt of is redding. Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Het was inderdaad, die hoorn was al aanwezig, alleen nog steeds in de moederschoot van Maria. Maria was, na 3 maanden was ze weggegaan bij Elisabeth en Zacharias. Ze heeft zeer waarschijnlijk dus de geboorte van Johannes de Doper niet meegemaakt. Ze wilde waarschijnlijk ook niet zo daarbij aanwezig zijn in haar situatie. Maar in ieder geval, Zacharias wist, door de Heilige Geest geleid natuurlijk sowieso ook al, dat in de moederschoot van Maria de Messias aanwezig was. Een hoorn van zaligheid in het huis van David, zijn knecht. Die hoorn van zaligheid, Psalm 89, we hadden vanmorgen al een andere psalm, maar Psalm 89, vers 20 tot 26, daar lezen we ook over die hoorn. Psalm 89, vers 20 tot 26. Het is een prachtige psalm waar in vers 20 wordt gezegd, eens hebt u in een visioen gesproken over uw heilige en gezegd, ik heb een held van hulp voorzien. Ik heb een verkorene uit het volk verheven. Ik heb David, mijn dienaar, gevonden. Met heilige olie heb ik hem gezalfd. Mijn hand zal hem doen standhouden. Ja, mijn arm zal hem sterk maken. Geen vijand zal hem overweldigen. Geen onrechtvaardige zal hem onderdrukken. Maar ik zal zijn tegenstanders verpletteren voor zijn ogen. Wie hem haten zal ik treffen. Mijn trouw en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn. Zijn hoorn zal in mijn naam opgeheven worden. Ik zal zijn hand op de zee leggen, zijn rechterhand op de rivieren. En dit gaat natuurlijk in eerste instantie over David, de zoon van Isaï. Maar hier lezen we natuurlijk eigenlijk ook over de Messias, over de zoon van David. Ik zal zijn hand op de zee leggen en zijn rechterhand op de rivieren. Zijn hoorn zal in mijn naam opgeheven worden. En mijn trouw en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn. Hij is degene waar Ethan de Ezrahiet in feite spreekt al over uiteindelijk de Messias, de Heer Jezus Christus. In het huis van David. In Psalm 132 vers 17, want eigenlijk is die lofzang van Zacharias natuurlijk een aanhaling van heel veel plaatsen uit het Oude Testament. Het is een heel Bijbelse lofzang, zou je kunnen zeggen. Psalm 132, vers 17, waar staat, daar, en dat is in Sion, in Jeruzalem, daar zal ik voor David een hoorn doen opkomen en voor mijn gezalfde een lamp gereed maken. Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden, maar op hem zal zijn diadeem of zijn kroon schitteren. Psalm 132, vers 17 en 18. In Jeruzalem zal ik voor David een hoorn doen opkomen. En uiteindelijk moet dat nog steeds gaan gebeuren. De Messias is gekomen, geboren uit de maagd Maria. Maar hij is degene die uiteindelijk zal terugkomen en dan in Jeruzalem en vanuit Jeruzalem op de troon van David zal regeren. Daar spreekt uiteindelijk die psalm van, ook in die psalm 132. Het is zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Of eigenlijk staat er die er vanaf de eeuw geweest zijn. Vanaf de eeuwen. Het tijdperk waarin wij nog steeds zitten in deze tegenwoordige boze eeuw. Het systeem van de wereld, waar de wereld door geleid wordt. Een wereld waar uiteindelijk de Satan de baas is. Hij is de God van deze eeuw, zegt de Bijbel, de apostel Paulus. Vanaf het begin van de eeuw heeft de Heere gesproken over de komst van de Messias. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. We zien dat er ook heel duidelijk in deze lofzang gesproken wordt over fysieke vijanden. Hè? De vijanden van Israël. En dat duidt uiteindelijk natuurlijk ook op de toekomst. Zo meteen als de Heer Jezus terugkomt, zullen ook de vijanden het onderspit delven. Alle vijanden van Israël. Maar het zijn natuurlijk ook daarnaast de geestelijke vijanden. En die verlossing van alle vijanden en uit de hand van allen die ons haten, die verlossing heeft nog steeds niet plaatsgevonden voor Israël. Maar er is wel een verlossing voor al onze vijanden, namelijk de vijand van Satan en de vijand van de dood en de zondemacht. Daarvoor heeft de Heer Jezus het offer gebracht, de verlossing tot stand gebracht. Toen hij op het kruis zijn leven gaf. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vader en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij in Abraham zwoer. Om te denken aan zijn heilig verbond, te denken in Zacharias. De eed die hij aan Abraham zwoer, Elisabeth. Hoe wonderlijk kunnen namen in de Bijbel een rol spelen in de geschiedenis, in dat wat mensen meemaken. De eed die aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Afgelopen maandag was ik in de Maranatha-kring en we hebben met elkaar stilgestaan bij een serie namen uit Kronieken die allemaal spreken over de Messias. En toen viel het ons op dat er een aantal van die ongeveer 16 namen die daar genoemd worden, dat er een aantal namen zijn, misschien wel een stuk of 4, die spreken over het geven van God. God geeft. En dat is het geweldige van de God van de Bijbel, van de God van Israël, dat God een God is die geeft. Alle andere goden die nemen. Dan moet je offers brengen, dan moet je zoveel keer per dag bidden, dan moet je voor naar Mekka gaan om uiteindelijk dan de hemel te verdienen, het paradijs te verdienen. Bij de boeddhistische goden, de hindoe goden, allemaal offers brengen. Allemaal proberen om die goden gunstig te stemmen. En misschien dat ze dan wat doen. Maar God is de God die zonder enig aanleiding van ons mensen bereid was om te geven. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat er iedereen in hem gelooft niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Het eeuwige leven ontvangen. Op grond van genade. Op grond van geloof. God is een God die geeft. Dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees. Dat is uiteindelijk Gods bedoeling. Dat Israël, verlost van de vijanden straks in de toekomst, God zal dienen zonder vrees. Israël kent heel veel vrees, heel veel angst. Door alle eeuwen heen. In feite al duizenden jaren kent Israël angst. Is Israël of weer bang voor dit of weer bang voor dat? Is de Jood bang voor dit of bang voor dat? Maar er komt een moment dat uiteindelijk het overblijfsel van Israël de Heere zal dienen zonder vrees. En dat is alleen maar mogelijk door het werk van de Messias. Ze zullen hem dienen zonder vrees. Verlost uit de hand van onze vijanden. Dat was in feite al de belofte aan Abraham, de stamvader van het volk van Israël. Als in Genesis 22, na dat hele bijzondere gebeuren, dat offer van Abraham van Isaac, wat natuurlijk door de Heere uiteindelijk niet hoefde door te gaan, dan staat daar dat de Heere dan zijn belofte verder ook vervult. En dan zegt hij in Genesis 22 vers 16, en hij zei, dat is de engel van de Heer, dat is in feite dus de Heer Jezus, de engel van de Heer, de engel van Yahweh, die zegt dan voor de tweede keer vanuit de hemel tegen Abraham, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Dat is de overwinning over de vijanden. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Dat nageslacht, natuurlijk dat gaat ook over het Joodse volk, maar in de eerste plaats gaat het over het enkelvoud, namelijk de Messias. Uw zaad staat er eigenlijk letterlijk. Waarvan Paulus zegt in de Galatenbrief, God zegt niet aan uw zaden, maar in het enkelvoud aan uw zaad, en dat is Christus. Uiteindelijk is het Christus die de vijand zal overwinnen. En dan zal er een dienen van de Heere zijn zonder vrees. Dat was de bedoeling. Dat God uiteindelijk gediend zal worden door zijn volk. Dat woordje dienen, ja, dat is heel belangrijk in de Bijbel. Want God wil dat wij ook hem dienen. Als de Heere zichzelf aan ons gegeven heeft, als hij zoveel aan ons gegeven heeft, dan behoren wij ons leven aan hem te geven. Hij geeft omdat wij ons zouden geven. Dat we hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, alle dagen van ons leven. Dat gaat over Israël. Dat gaat over de toekomst van Israël. Maar dat heeft natuurlijk voor iedereen die vandaag gelooft, zowel een Jood als een niet-Jood, is het inderdaad de bedoeling dat wij hem zullen dienen. Dat wij voor hem zullen leven. Dat wij in heiligheid en gerechtigheid voor hem zullen leven, alle dagen van ons leven. Het is de apostel Paulus in de Thessalonicenzenbrief zegt, en dat de Thessalonicenzen zich van de afgoden bekeerd hebben om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Als we de Zoon verwachten, dan betekent het ook dat wij bereid zijn om te dienen. Want de Heer wil niet dat we verwachten in de zin van we gaan gewoon lekker in de luie stoel zitten en dan wachten tot het zover is. Wij verwachten, en dat blijkt uit het feit dat wij de Heer dienen. En wij kunnen hem alleen maar dienen door zijn werk, door zijn volbrachte werk op het kruis van Golgotha. In Hebreeën 9, waar de apostel die prachtige dingen zegt over de Messias, over de Heer Jezus. In Hebreeën hoofdstuk 9, daar wordt dan gezegd, Hebreeën 9, vers 13 en 14. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld en heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dat bloed van de Heer Jezus, dat reinigt ons geweten van dode werken. Om de levende en waarachtige God te dienen. Hier staat de levende God. Andere plaatsen wordt er vaak ook nog dat waarachtige God aan toegevoegd. Dus de Thessalonicenzen, je hebt je bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen en ze zo te verwachten. Hier om tot dat moment door een gereinigd geweten op grond van het bloed van de Heer Jezus om uiteindelijk ook de Heer te dienen. Johannes de Doper moet voor het aangezicht van de Heer uitgaan. Vers 76. Om zijn wegen gereed te maken. Johannes de Doper kreeg de taak om, als eigenlijk dat, niet helemaal de laatste profeet van het oude verbond, want eigenlijk is de Heer Jezus de laatste profeet van het oude verbond, tot aan het kruis. Want hij was de profeet die door Mozes beloofd is. Maar Johannes de Doper had de taak om inderdaad de weg te bereiden voor het volk, om hem een toegerust volk te bereiden. En daarom doopte hij de mensen op grond van hun bekering. De doop der bekering tot vergeving van zonden. Hij moest inderdaad voor de Heere uitgaan. Dat was dus heel letterlijk. De Heere, de Adonai, de Heer Jezus, die ook ik ben is, die volgde hem. Die was sowieso natuurlijk 6 maanden jonger als Johannes de Doper. En hij is degene die uiteindelijk het van Johannes de Doper overneemt. Om zijn volle kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Kennis van de zaligheid in de vergeving van hun zonden. God geeft, ik heb het in vers 73 onderstreept, om ons te geven. En in 77 heb ik onderstreept dat hij vergeving van zonden geeft. Omdat God geeft, kan hij ook vergeven. Omdat God vergeven heeft, kan hij vergeven al datgene wat verkeerd is, omdat de Heer Jezus het offer gebracht heeft. Om kennis van de zaligheid bij te brengen in de vergeving van hun zonden. Het is de profeet Micha, die hele bekende profeet, die in hoofdstuk 5 zegt, en gij Bethlehem Ephrata, zijt gij niet de minste onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen de leidsman. Nou, diezelfde Micha aan het eind van zijn profetieën, daar zegt hij in vers 18, wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom. Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen dat zegt Israël, hè? Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen, Abraham de goede tierenheid, die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. Wie is een God als u? Micha betekent wie is als. Michael, wie is als God? Michajahu, wie is als de Heere? En dat deze Micha nou net door de Heilige Geest natuurlijk zegt dan, wie is een God als u? Die de ongerechtigheid vergeeft. Dat is het allerbelangrijkste. We kunnen natuurlijk verwonderd zijn, en dat ben ik zelf ook, over die geweldige God in de schepping om je heen. Maar wat zou het triest zijn als we alleen maar in zo'n God geloofden dat hij alles gemaakt heeft. Nou, dan ben je natuurlijk tegenwoordig al een heel eind, vergeleken met zoveel mensen om je heen. Ik weet niet of je van de week nog die uitzending gezien hebt op NPO 1, was dat, over het licht. Een professor die gaf een college over licht. Wie heeft het zijn doen? Ja, heel bijzonder. Maar wat triest. Wat triest, dan zegt hij, dat komt uiteindelijk door die alles op grond van die ene knal. 12 miljard jaar geleden. Moet je indenken. 12 miljard jaar geleden. En dan zei hij. En ik meen 380.000 jaar daarna. Dus dat is dan 11 miljard jaar plus nog wat. Is dan dat licht uiteindelijk breder geworden. Heeft uitgedijd. Hoe kan je dat berekenen? Dat is toch onzin? Buiten het feit dat hij dingen liet zien die door de Heer in de schepping zijn gelegd. Ongelooflijk. Ongelooflijk. En toch, mensen zijn blind. Maar de Heer is niet alleen die geweldige schepper, maar bovenal die geweldige vergever. Wie is als God die de ongerechtigheid vergeeft? En die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigen. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk over het overblijfsel van Israël straks in de toekomst. Maar het overblijfsel van Israël zit vandaag in de gemeente. Al die Messias beleidende Joden die de Heer dus hebben leren kennen, die zijn, vormen met elkaar het overblijfsel van Israël, maar het zit nu in de gemeente. In het lichaam van Christus. De Heer zal zich weer over ons ontfermen. En u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Wat je vroeger, ik weet niet of je die nog had, u zou je nog wel hebben, zo'n omzichtkaart met zo'n bordje erbij, verboden te vissen. Stond er dan, hij zult al onze zonden werpen in de diepte van de zee, verboden te vissen. En dat is iets wat we ook natuurlijk heel goed moeten onthouden. De vergeving van hun zonde door de innige gevoelens van barmhartigheid. Die vergeving is gebaseerd op de innige gevoelens van Gods barmhartigheid. Wat is dat een geweldige God, die God van de Bijbel, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons heeft omgezien. De opgang uit de hoogte. En dat sluit haar fijn aan op Maleachi, hoofdstuk 4, vers 2. Waar staat beschreven over de zon der gerechtigheid. De zon der gerechtigheid. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. Ik vond het heel, heel bijzonder, heel mooi om vanmorgen ook te zien dat zoveel liederen ook allemaal die dingen eigenlijk bezongen hebben die in die preek naar voren komen. De zon der gerechtigheid. Hij is degene, de Messias, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Om onze voeten te richten op de weg van de vrede. De weg van de vrede. Paulus zegt in Romeinen 3 vers 17, een hele rij van dingen die de mensen doen, allemaal zonden en de weg van de vrede kennen ze niet. De weg des vredes kennen ze niet. Romeinen 3 vers 17. Maar het is de Heer Jezus die gekomen is en die gezegd heeft, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. En hij is onze vrede, zoals Paulus dat dan later zegt. Hij is gekomen om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Ik vind het heel apart. Johannes de Doper wordt op een bepaald moment opgepakt door Herodes, omdat hij dingen zegt waar Herodes niet blij van wordt. En dan zit hij in de gevangenis en de Messias wandelt rond en de Messias doet geweldige tekenen en geweldige wonderen. Er gebeuren grote dingen, doden worden zelfs opgewekt. En toch gaat de Heer Jezus niet naar Johannes de Doper toe. Hij gaat hem niet opzoeken, hij is nooit op, zover wij in de Bijbel weten, is hij nooit op bezoek geweest in de gevangenis. Hij laat Johannes de Doper in de gevangenis zitten. Wat moet dat voor Johannes de Doper geweest zijn? Hoe moeilijk moet dat voor hem geweest zijn? De Messias, voor wie hij uitgegaan is, en die zulke geweldige dingen deed, zoveel tot zegen en tot welzijn van mensen was, met betrekking tot genezingen en uitdrijvingen van demonen. En Johannes bleef in de gevangenis. De Messias, hij was gekomen om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en de schaduw van de dood. Ja, ik denk dat Johannes dat dan zo'n beetje ervaren heeft daar in die cel. En op een bepaald moment komt er dan een scherprechter met een zwaard en die haalt zijn hoofd eraf. Wat een wonderlijke wegen ging de Heer Jezus. En wat een wonderlijke weg kan de Heer soms ook in ons leven gaan. Dat we zeggen, ja, ik merk er niks van. Het lijkt allemaal zo ver weg. En toch mogen we weten dat het diezelfde geweldige God is die de Heer Jezus gezonden heeft en die ons wil verlossen en onze voeten wil zetten op de weg van de vrede. Dat we de Heer daarin mogen dienen. Zowel zoveel mensen de vrede zoeken, maar die vrede alleen te vinden is in de Heer Jezus Christus. De Messias van Israël, de koning van Israël en die het hoofd van de gemeente is. En we mogen ook uitzien, juist ook in deze advent, deze adventstijd, hè? Advent betekent hij komt. Niet hij is gekomen, maar advent betekent hij komt. Dus dat wijst naar de toekomst, hij komt. En daar mogen we in het bijzonder bij stilstaan. Hij die gekomen is, hij komt terug. Hij heeft het beloofd. En God is trouw aan zijn belofte. Geprezen zij zijn naam. Amen.